We gaan beginnen. Efeze hoofdstuk 2, vers 1 tot en met 7. We lezen het en dan alleen 5, 6 en 7 ga ik vandaag behandelen. Ook u, zegt Paulus hier tegen de gemeente van Efeze, heeft hij met hem levend gemaakt. U die dood was door de overtredingen en door de zonden waarin u voorheen gewandeld heeft. Overeenkomstig het tijdperk van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder, van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid. Onder wie wij ook allen voorheen verkeerden. De begeerte van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen. Wij waren van nature kinderen des toorns, evenals de anderen. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde waarmee hij ons heeft liefgehad, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. O, uit genade bent u zalig geworden. En hij heeft ons met hem opgewekt. En met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Omdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen. Door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Tot zover de schriftlezing. Zullen we ons hoofd eens buigen? Vader, dit zijn uw woorden. Dit zijn woorden van eeuwig leven. En we hebben lang stilgestaan ook bij de eerste verzen. Vers 1 en 2. En vers 3, Heer, dood in onze zonde. Heer, wat een diepe duisternis was dat. Niets op deze aarde is daarmee te vergelijken. Geen kleur is daarmee weerspiegeld, Heer, de diepte van die duisternis. Dan het werkelijke zondige hart ten opzichte van uw glorieuze heiligheid, Heer. En dan waren we bij vers 4 gekomen. Maar God, o Heer, in die verlossing van die dode zondaren, laat u zien wie u werkelijk bent. Laat u een kant van u zien, Heer, die anders nooit te zien was geweest. Die Adam en Eva in het paradijs nooit geproefd hadden, Heer. Dat u genadig was en barmhartig en langmoedig en goed. Groot van goede tierenheid hebben we ook behandeld, Heer. U bent goed. En u bent zo goed, Heer, dat u dode zondaren redt. Dat u geloof in hun harten bewerkt. Dat de verlossing van u komt. En Heer, als we daar verder gaan, dan komen we daar op die glorieuze heerlijkheid waarin wij mogen zien dat wij levend zijn geworden met Christus. Dat wij zijn opgewekt met hem. Dat wij in de hemelse gewesten geplaatst zijn in Christus, Heer, en als einde. O, niet dat wij ons verheerlijken, Heer. Niet dat wij in het zonnetje gezet worden in de hemel en in de eeuwige heerlijkheid, maar dat wij de alles overtreffende genade die ons gegeven is in Christus zullen bejubelen. Zullen bejubelen, Heer, tot in eeuwigheid. O, laat ons, Heer, die heerlijkheid weer zien die wij gekregen hebben. Open onze ogen daarvoor. Sterk ons geloof. Bouw ons, Heer, als kinderen van u in Jezus' naam. Amen. De Efezebrief. Ik heb vandaag misschien eens wat andere inleiding, maar ik wil u toch weer even meenemen naar het begin, wat we tot nu toe gehad hebben. Er is één groot thema waar Paulus tot nu toe over gesproken heeft. In deze brief geen lange inleiding, geen groet, geen vermaning, maar één ding, direct naar de verlossing in Christus Jezus. Dit is de gemeente, weten we nog helemaal aan het begin waar ik hier meegenomen heb, dat Paulus 3 jaar in deze gemeente gestaan heeft. Waar hij jaren letterlijk gepredikt heeft. De gemeente waar hij het langst gestaan heeft. En hier schrijft Paulus heen, hij corrigeert niks, er is geen theologische ontsporing, er is geen vermaning in geen enkele richting. Hij zegt feitelijk maar één ding, ik ga met jullie nog eens een keer uitleggen het evangelie van Jezus Christus en hij legt dat messcherp neer. En eigenlijk zouden we daar ook van onder indruk moeten raken. Heer mensen, niets is zo belangrijk als het evangelie. Als je het evangelie juist en diep doorgrondt, dan vallen de puzzel als het ware van de rest in elkaar. En dan te bedenken dat Paulus deze dus schrijft, een brief naar de gemeente waar hij 3 jaar gestaan heeft. Waar hij waarschijnlijk 100 keren het evangelie heeft uitgelegd. Ontzettend veel onderwijs gegeven. En heeft zelfs aan de oudste in Efeze, als ze in mijn lieten komen, zegt hij van ik heb niets achtergehouden van de gehele raad Gods. Ze zijn overdenderd en oversteld met een kennis die andere gemeenten te boven gaan. Zij krijgen de brief. Dit is niet de gemeente mensen, of dit is niet een brief die geschreven is aan theologen. Aan de geestelijke elite. Heeft u door, dit is een gemeente die de brief ontvangt. Het is geschreven aan gelovigen als u en mij. Mensen die gewoon met hun handen werken. Mannen die hun brood moeten verdienen, die zwaar werk verrichten of die inderdaad met hun hoofd het werk verrichten. En een hele gemeente heeft Paulus daarvoor hem op het oog als hij naar Efeze schrijft, zelfs een rondzendbrief. Als je goed bekijkt is dit een brief die waarschijnlijk de meerdere gemeenten geweest is. Dat is geschreven naar gewone vrouwen zoals jullie die hier zitten. En deze gemeente wordt grondig geschoold in de verlossing. Ze hadden een onvoorstelbare diepgang meegekregen. Een onvoorstelbare rijkdom. Ze hadden een oudste raad die functioneerde, want die kwamen naar Mileten. Paulus corrigeert daar niks. Ze hangen aan zijn lippen. Ze trekken hem als het ware. Ze moeten ervan losgescheurd worden. Zo'n liefde hebben die oudsten voor een Paulus. Zoveel onderwijs hebben ze gekregen. Het klopt. En dan denk je, dat zal wel zo blijven. Ga dus mee in 1 Timotheus. Het duurde niet lang. Over de gemeente, en dat staat allemaal op ons preekschema, alle teksten die ik gebruik. Het duurt niet lang of de gemeente van Efeze heeft het kwijtgespeeld. Die missen het. En op de laatste reis, als Paulus inderdaad nog één keer door Macedonië trekt, dan komt hij in Efeze, dan geeft hij de opdracht in Timotheus om inderdaad, in 1 Timotheus hoofdstuk 1 vers 3, ik herinner u eraan hoe ik toen ik naar Macedonië reisde, ertoe opgeroepen heb in Efeze te blijven. Timotheus moest in Efeze blijven om wat te doen? Om te bevelen geen andere leer te onderwijzen. Het is nog maar een paar jaar nadat ze deze brief ontvangen hebben. En ze gaan wapperen. Hoofdstuk 6 van hetzelfde boek. En ik kan daar tussentijds nog heel veel over deze gemeente vertellen. Want 1 Timotheus en 2 Timotheus zijn geschreven naar Timotheus. Maar die was in Efeze. Dus het is een gemeente die zelfs door Timotheus nog een heel eind op gang geholpen is. Wat lezen we hier als iemand een andere leer brengt en zich niet houdt aan de gezonde woorden van Jezus, van onze Heer Jezus Christus, en aan de leer die in overeenstemming is met Gods vrucht, dan is hij verwaand. Hij weet niets, maar heeft een ziekelijke neiging tot twistvragen, woordenstrijd, want daaruit komen voort afgunst, ruzie, lastering, kwaadaardige verdachtmakingen, voortdurend geruzie onder mensen die verdorven gezindheid hebben. Beroofd zijn van de waarheid, omdat zij denken dat ze de godsvrucht een brons van winst is. Dan zie je dat ze dus het evangelie voor geld gingen verkopen, althans het zogenaamde evangelie. Wat zegt hij in ons laatste? Wend u af van dit soort mensen. Weet je wat nou het bijzonder is? Timotheus die wordt daar neergezet in de gemeente van Efeze. Om feitelijk weer op te halen wat Paulus onderwezen heeft. En dan denk je wel eens als voorganger van, Heer, hoe is het mogelijk? Een gemeente die zoveel gekregen heeft, die deze brief als het ware nog heeft liggen. En toch is het Timotheus dat hij weer heen gezonden wordt. Zet het recht, zet het recht, zet het recht. En is het niet wonderlijk dat juist hier aan het einde horen de woorden van de Heer Jezus nog een keer aangehaald worden in vers 2 en tot 5. Als iemand een andere leer brengt, niet in overeenstemming met de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus. Dat is nogal een pakket wat de Heer gesproken heeft, hè? Dat is niet niks. Dan is hij verwaand. Weet je wat mij opvalt in de gemeente van de Heer Jezus Christus vandaag? Zij die strijden dat de waarheid van de Heer Jezus Christus verkondigd worden. Zij die de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus willen onderwijzen. Die worden juist gezien als ruziemakers. Als onruststokers. Die worden gezien als verwaand. Terwijl we niets anders doen dan alleen maar te zeggen van wij willen verkondigen al de woorden die de Heer Jezus verkondigd heeft. Is dat niet ook niet de opdracht in Mattheüs 28 bij het grote opdracht? Waarom kom ik hierop, mensen? We hebben heel gauw de neiging dat de gemeente de verantwoordelijkheid heeft om het evangelie uit te dragen. En dan zeggen wij ja en amen. Maar weet u wat de andere opdracht is aan de gemeente? Om het evangelie te bewaren. Te bewaren. Voort te geven aan een volgende generatie. Om te strijden en te streven naar een grondige kennis van het evangelie van de Heer Jezus Christus. En dat door te geven naar een volgende generatie. En als we dan kijken naar onze gemeente de laatste 5 jaar, dan kijk ik ook naar mij als persoon en mijn grote voorrechten binnen de Oudstraat, zeggen we dat ook, dat de Heer ons zoveel waarheid toevertrouwd heeft, dat hij ons overlaat met zijn genade en dat wij steeds diepere inzichten krijgen in de verlossing. En ik hoop ook dat u meegenomen wordt daarin, dat wij een enorm voorrecht hebben daarin, maar ook een gigantische verantwoordelijkheid. Om het te bewaren voor de volgende generatie. En dat is ook mijn diepe gebed. Dat als ik begraven word en jullie begraven mij. Of die generatie die nu in de zondagsschool zit. Of de jonge jongens die hier zitten. En de jonge dames. Dat als jullie mij begraven. Neem dit ter harte. Strijd voor het evangelie van de Heer Jezus Christus. Want er is niemand anders die daarvoor moet strijden. Dan de gemeente van de Heer Jezus Christus zelf. Vandaar dat wij het vandaag ook weer gaan verdiepen en uitbreiden. En vandaar dat ik vandaag mijn tijd nodig zal hebben. We gaan bulldozeren verder met het evangelie. De evangelie van de Heer Jezus Christus. Als ik u zou willen vragen, of als ik u vraag, met welke woorden, met welke 3 woorden, u mag er maar 3 kiezen, zou u het evangelie omschrijven? Welke 3 woorden? U hoeft niet te antwoorden. Geloof in de Heer Jezus? Of in Christus? Dan heb ik er 3. Geloof in Christus. Verlost door Jezus. Gerechtvaardigd in Christus. Allemaal 3 woorden. Zal ik u eerlijk zeggen? Ze zijn goed. Maar het is net niet helemaal wat ik bedoel. En het is net niet waar Paulus ons mee heen neemt in Efeze. Er is 1 centraal thema. Die alles opsomt. En dat is verbonden met Christus. Vandaag zullen wij teksten gaan zien, en dat zien wij ook in deze tekst van vandaag. Vers 5 van Efeze, hoofdstuk 2, vers 5. U mag rustig teruggaan naar Efeze. Ik vermoed dat we gaan stromen wel naar Timotheus, hè? Dus blader erbij, want we gaan vandaag weer snel. Hoofdstuk 2. Vers 5 van Efeze, wat staat daar? Met Christus zijn we levend gemaakt. Dat spreekt over die verbondenheid. Vers 6. Hij heeft ons met hem opgewekt. En met hem in de hemelse gewesten gezet. In Christus Jezus. Weet u wat de opsomming is van het evangelie? In Christus. Calvijn, die zei het als volgt. We kunnen goed begrijpen dat zolang Christus buiten ons is, wij niet met hem verbonden zijn. Maar alles wat Christus verworven heeft, heeft geen enkele waarde voor ons als wij niet in hem zijn. Verbonden zijn met Christus, vereenzelvigd, geïdentificeerd met Christus, is de essentie van het hele christelijk geloof. Er is allesomvattend. En ik wil u meenemen om dit als een groter concept voor u neer te leggen. Ik heb 3 facetten gegeven en u heeft ze daar in het donker voor u, highlights. Gerechtelijke verbondenheid, een werkelijke of een levende geestelijke verbondenheid en een werkelijke verbondenheid. En ik wil u meenemen naar dit grote concept en ik wil u een 1000 plus verzen laten zien over wat het inhoudt dat wij in Christus verbonden zijn. Dat wij een eenheid met Christus hebben die alle verstand te boven gaat. En dat is zo rijk. Omdat dit namelijk het hart van het evangelie is. Als je dit gaat doorgronden, dan ga je inderdaad het grote plaatje, wat ik vaker doe, het grote plaatje van het evangelie zien, van eeuwigheid tot eeuwigheid. We beginnen met een gerechtelijke verbondenheid met Christus. En het gaat hier niet om een werkelijke, levende relatie met de Heer. Maar u mag gaan naar 2 Timotheüs 1:9. Het gaat hier over een verbondenheid waarbij de Vader voor de grondlegging van de wereld ons in Christus plaatste. Gerechtelijk. Een toegeschreven plaats. Een toegeschreven status. 2 Timotheüs 1 vers 9. Hij heeft ons zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping, zegt Paulus hier. Niet overeenkomstig onze werken, maar overeenkomstig zijn eigen voornemen. En dat voornemen betekent voorbedachte raden. Van tevoren bepaald en bedacht. Zijn eigen voornemen en genade die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden van de eeuwen. God heeft een bewust keus gemaakt die hij in zijn raadsbesluit heeft vastgelegd. Om alles van de verlossing te bewerken in zijn zoon. Dat heeft hij voor de grondlegging van de wereld gedaan. Dat heeft hij uit genade gedaan, staat hier. En niet door werken, want er was nog niemand. Maar het is altijd in Christus. En het is hier zo duidelijk dat er ook staat voor de tijden der eeuwen. En dat is een duidelijke uitspraak voordat er nog iets geschapen was. Dit is in the mind of God. De verlossing is door God bepaald en alles bewerkt hij in Christus. En dat heeft hij gedaan voor de grondlegging van de wereld. Efeze hoofdstuk 3 vers 11 vult dat ook aan. Volgens het eeuwige voornemen dat hij gemaakt heeft in Christus Jezus onze Heer. Moet je nagaan. Dat God de Vader alles, al zijn plannen, en we noemen dat plannen, maar neem het gewoon zijn raadsbesluit, verwezenlijkt in Christus. En in Efeze hoofdstuk 3 vers 11 gaat het dan hoofdzakelijk over de kerk en over, hoofdzakelijk over het Jood en heiden in één gemeente samenkomen. Dat heeft hij voor de grondlegging van de wereld bepaald. Efeze hoofdstuk 1 vers 4, en daar komen wij in de Efezebrief verder. Want het wordt specifieker. Hoofdstuk 1 vers 4 van Efeze, omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem uitverkoren heeft. Oftewel, de Vader heeft ons gerechtelijk in Christus geplaatst. Een toegeschreven status, een toegeschreven positie, een gerechtelijke status. Terwijl er nog niks was. Vanuit het hemelsperspectief stond het vast. Uitverkoren, ja maar niet uitverkoren zomaar, uitverkoren, dat staat er dan zo mooi, in hem, in Christus. Nog geen werkelijkheid, maar een gerechtelijke plaats. En als u dit gaat begrijpen, dit is voor de grondlegging van de wereld, in de eeuwigheid verleden noemen we dat. Er is dus nooit een moment geweest dat de uitverkorenen los waren van Christus. Er is nooit een moment geweest dat God in zijn gedachten, als we dat zo kunnen zeggen, op eenvolging had. Dat hij zei, en nu ga ik beslissen dat de uitverkoren in Christus, die toch maar in Christus plaats. De Bijbel laat zien dat dat altijd zo geweest is. Want dat betekent voor de grondlegging van de wereld. De eeuwigheid verleden. Heeft God ons in Christus geplaatst. Een toegerekende positie. Een bevoorrechte positie. Een veilige positie. En mits dat Christus naar deze wereld kwam, kwam die toegerekende positie kwam nog helderder in beeld. Ga u maar eens mee naar Romeinen hoofdstuk 6. En dan gaan we hoofdstuk 6 vers 4, vers 6, 6 vers 6. Dan lees ik u Galaten 2:20 nog. Waar Paulus dus zegt, ik ben met Christus gekruisigd. Was Paulus bij de kruisiging? Wel, deels, ja. Hing die zelf aan het kruis? Nee. Maar wat Paulus hier zegt is van, gerechtelijk was ik in die positie. Romeinen 6:6 zegt hetzelfde. Dat weten we toch, dat we onze oude mens met hem gekruisigd is, zegt Paulus daar. De oude mens is met ons gekruisigd, oftewel door die gerechtelijke positie die God de Vader bepaald had van voor de grondlegging van de wereld. Was het zo, toen Christus naar het kruis ging, alle uitverkorenen in Christus gerechtelijk in hem aanwezig waren. Dat zegt hij hier. De oude mens is met hem gekruisigd. We waren daar niet letterlijk, maar we waren daar. Vers 4. Toen Christus stierf en begraven werden wij begraven. Wat staat er bij vers 4? Wij zijn dan met hem begraven. Zien we dat? Dit vloeit allemaal voort uit die gerechtelijke positie. En dat wij, dat schrijft Paulus hier naar die naar de Romeinen. Want die waren daar zeker niet aanwezig. Die waren gerechtelijk in Christus. Dit is ook waar Paulus heen gaat in Efeze hoofdstuk 2 vers 5. U mag er even heen gaan. En nu passen deze versen hier wel in. Vandaar dat ik ze er ook even bij hou om een aanloop te nemen. Want dit zijn versen die spreken over die gerechtelijke status, die gerechtelijke positie. En dit zegt Paulus dan ook, toen wij dood waren door de overtredingen, zijn we levend gemaakt met Christus. Paulus kijkt eigenlijk naar zijn perspectief, en dat is de volgende stap al, dat hij zegt, ja maar ik was werkelijk zondaar. Maar, zegt hij, ik was gerechtelijk in Christus. Toen hij stierf, stierf ik. Toen hij opstond en levend werd, ben ik met hem levend geworden. Hier krijgt het die mooie aanvulling. Hier komen feitelijk, naarmate Jezus naar het kruis ging, begon die gerechtelijke positie voordelen op te leveren voor ons. De uitverkiezing was een verzekerde, veilige plaats. Maar mits dat de Heer naar het kruis ging, begonnen daar de voordelen gegenereerd te worden en toegeschreven te worden aan de bankrekening in de hemelse gewesten, als het ware zodat alle voordelen die Christus verwierf, voor degene die gerechtelijk in hem geplaatst waren, ook zullen komen. Christus werd levend en zegt Paulus, ik ben nu zoveel jaren verder, ik werd levend met hem. In mijn gerechtelijke positie. Wat een heerlijkheid, mensen. Levend voor God in Christus. Hoofdstuk vers 6 gaat ermee verder. Toen Christus naar de hemel opgevaren werd, of naar de hemel ging, welkom werd geheten bij de Vader, mocht plaatsnemen aan de rechterhand van de Vader. Wat staat er dan in vers 6? En heeft ons, en dat is God de Vader, met Christus opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Bent u al in de hemel? Ja. Gerechtelijk gezien bent u daar al. Uw positie is daar al. Uw status heeft u al daar. U bent daar aanwezig. Gerechtelijk, een toegeschreven positie in Christus. Daarom plaats ik dit hier ook in, mensen. Dat wij gaan begrijpen dat wij een gerechtelijke positie hebben, waar ik vorige week de nadruk legde over onze strijd die we hier nog hebben. De strijd tussen de oude dode ik en de nieuwe mens die in ons gestalte krijgt, waarin Christus op de troon van ons leven gaat zitten. En waar die oude ik nog steeds bij de, als het ware, een voetstuk wil hebben en wil invloed wil hebben in ons leven. Dan krijgen we hier die zekerheid mee dat Paulus zegt, maar jullie hebben die gerechtelijke zekerheid dat er overwinning zal komen. Want de positie is al. De Vader ziet jullie al vanuit de positie dat je gerechtvaardigd bent in de Zoon. Je bent volmaakt in de Zoon. Je bent al in de hemel. Het is een bepaald mysterie hier, hè? Proeven we dat? Er is een bepaald mysterie. Maar als u gaat begrijpen dat u een positie heeft in Christus, die gerechtelijk is, een status die toegeschreven is, die u niet verworven heeft, waar u niks voor gedaan heeft, die u gekregen heeft, uit genade, zet Paulus daar nog tussen, hè? Hij jubelt het uit. En dat begon van voor de grondlegging van de wereld. En dat zal zijn volmaakte heerlijkheid hebben aan het eind. Maar Christus is daar nu al. We zijn altijd met Christus verbonden. Overal waar Christus gaat, bent u bij hem. Overal waar Christus ging, was u bij hem. En overal waar Christus zal gaan, bent u bij hem. Wonderlijk is alleen dat wij niet alles van die gerechtelijke positie ook in één keer krijgen. Vaak is het zo, als wij gerechtelijk ergens recht op hebben, dan moet er iemand sterven. dan krijgen wij dat allemaal. Buiten de belastingdienst om. Dan moeten wij wachten tot het eind. Want het wonderlijke is dat de Heer een tussenfase geeft. En die heb ik ook laten zien. Want het wonderlijke is dat wij niet van een gerechtelijke positie direct gaan naar een werkelijke positie. Een werkelijke verbondenheid. Wij hebben daartussen een beetje een spagaat. En dat is waar we nu zitten. En ik heb dat genoemd een geestelijke levende verbondenheid. We gaan niet in één keer van uitverkiezing naar heerlijkheid. Om het maar even anders te zeggen. We gaan niet van dood in onze zonde naar de hemel. Er zit die tussenfase. En daarin komen feitelijk al een gedeelte van onze status krijgen wij. En ik heb dat genoemd een geestelijke levende verbondenheid. En nu is mijn eerste vraag. Hoe komen wij in een relatie met de Heer Jezus? Hoe krijgen wij deze geestelijke levende verbondenheid met Jezus Christus? Ga dus mee naar Galaten 2 vers 16. Dit is exact waar Frans ons vanochtend mee heen nam. Kijk, die status die wij verworven hebben moet nog omgezet worden in een geestelijke levende relatie. Dat is het evangelie. Alles hoort bij elkaar. Je kan niks van de verlossing weghalen, want dan heb je geen evangelie meer. Hoe komen wij in een levende relatie met Christus? Door te geloven in Christus. Galaten 2:16. Wij weten dat de mens niet gerechtvaardigd wordt door het werken van de wet, maar door het geloof in Jezus Christus. En ook wij zijn in Christus gaan geloven. Omdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus. En niet door het werken van de wet. En daar stoppen wij. Vers 26 van hoofdstuk 3. Heel eenvoudig. Zo eenvoudig. Want u bent alle kinderen van God door het geloof in Jezus Christus. Mensen, het is niet voldoende om te geloven in de verlossing. Geloven in de verlossing redt niet. Geloven in het kruis redt niet. Geloof redt niet. Christus redt door het geloof heen. Maar het moet wel geloof in Christus zijn. Geloof in Jezus Christus. Wij moeten ons geloof en vertrouwen stellen op de Heer Jezus Christus. En we komen er straks nog bij vers 8 natuurlijk en 9. Noem maar op dat we uit genade behouden zijn, niet uit onszelf, maar door het geloof. En wat betekent dat? Christus. Geloof in de Heer Jezus Christus. Dat alles wie Hij is, wat Hij gedaan heeft, dat we dat aannemen. Het totaal. Oftewel, wat is het? Wij buigen en onderwerpen ons voor de Heer Jezus Christus. Wij verstellen ons vertrouwen op Christus. Wij geloven in Hem. Wij leunen op Hem. Wij staan op Hem. Wij vertrouwen ons alles toe wat wij hebben. En weet u, op dit moment, als wij ons geloof en vertrouwen in Christus gesteld hebben, krijgen wij zicht op onze gerechtelijke positie en wat Hij verworven heeft toen wij bij Hem waren. Dit is feitelijk de deur, het geloof in de Heer Jezus Christus na de wedergeboorte. Dat we gaan zien van, heeft Christus dat allemaal voor ons verworven? Vandaar dat ik dat eerste punt er ook voor plakte. Hier krijgen wij feitelijk zicht op onze toegeschreven voorrechten die Christus werkelijk verworven heeft. Die krijgen nu een geestelijke toepassing in ons leven. Zie, uitverkiezing is geen verlossing. Als je ergens komt en zegt, wel, ik ben uitverkoren en ik ga naar de hemel. Larikoek! Dat is een half evangelie. Je moet geloven in de Heer Jezus. Anders dan is het mis. Knoop dat in je oren. Het is geloof in de Heer Jezus Christus, waardoor de verlossing naar ons toekomt. Ja, ik begrijp het, Micha. Maar het geldt ook voor jou. Geloof is de sleutel, mensen. In Christus. En dit is geen tijdelijk geloof. Dit is geen kortstondig geloof. Dit is geen sms geloof. Dit is een constant geloof. En waarom zeg ik dat zo duidelijk? Ga dus mee naar vers 1 van hoofdstuk 1. Vers 3 van hoofdstuk 1 in Efeze. Efeze hoofdstuk 1 vers 3. Want alles wat de Vader aan ons toeschrijft, is hier te vinden. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met wat? Met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten. Waar? In Christus. Als u niet in Christus bent, heeft u geen enkele zegen. Dan leeft u. Dan ademt u, maar u bent een dood lijk in geestelijk opzicht en u ondervindt geen enkele zegen in uw leven van de Heer. Buiten Christus is niks te vinden. Maar het keert het hier precies om, want dit is juist het positieve voor een ieder die de Heer Jezus heeft aangenomen. Die tot wedergeboorte gebracht is en zijn geloof en vertrouwen op de Heer Jezus gesteld heeft door het machtige werk van Gods geest in onze harten. Niet vanuit onszelf, maar vanuit God die dat volledig in ons bewerkt. Wat staat hier dat alles voor ons beschikbaar is in de Heer Jezus? Wat voor conclusies moeten wij daaruit trekken, mensen? Dat als wij in Christus zijn, wij buiten Hem niks nodig hebben. Dat alles te vinden is in Hem. Dat buiten Christus niks essentieels te vinden is. Dat buiten Christus zoeken waanzin is. Geen enkele zegen gaat buiten Christus om. Alle zegen komt naar ons toe. Door geloof in de Heer Jezus Christus. Door die levende geestelijke relatie met Hem. Ik zal er zo nog wat op verder gaan, maar. Nog een stap verder gaan. We kennen dat vers. Ik heb hem vorige week nog gelezen, denk ik, of die keer daarvoor. Nee, vorige week. Daarom. Als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, het nieuwe is gekomen. Timotheus staat daar, maar dat is niet goed. Dat is 2 Korinthe. Ik zie het in één keer. Dat moet 2 Korinthe 5, 17 zijn. Mijn verontschuldigingen. Ik heb het ook fout staan. Als iemand in Christus is. Ziet u weer die woorden? En Christus. De hele tijd waar ik mijn studie om gecentreerd heb, ik een paar keer in Hem gebruikt, omdat het een fascinerende aanvulling gaf. Maar continu ben ik in Christus. In Christus. Een nieuwe schepping. En in die nieuwe geestelijke relatie met de Heer zijn we een nieuwe schepping geworden. En we hebben ook gaan zien wat we tekort hebben. Romeinen 6, 23, en ik ga wat sneller, maar rustig luisteren. Want allen hebben gezondigd en derven of missen de heerlijkheid van God. En worden om niet gerechtvaardigd door de verlossing in Christus. Maar wat hadden we tekort? Gerechtigheid. En in Christus krijgen we die gerechtigheid. We krijgen hem niet. Hij heeft dat voor ons verworven. We hebben het al in onze gerechtelijke status. Maar we krijgen het toegeschreven naar ons. Het wordt zelfs werkelijkheid, want de gerechtigheid krijgt gestalte in ons. Wij worden steeds meer. We gaan steeds meer lijken op Jezus. En wat lezen we dan Romeinen 8? Als je de gerechtigheid van Christus hebt ontvangen, gerechtvaardigd door het geloof alleen, wat staat er in Romeinen 8 voor zijn, dan is er geen verdoemenis voor hen die in Christus zijn. Zie je hoe centraal dat het allemaal is? Gebruik één term, in Christus, je hebt de hele verlossing te pakken. Je gerechtelijke positie, je geestelijke levende positie. Er is geen veroordeling meer. En waarom is er geen veroordeling meer? 2 Korinthe 5, 21, en daar heb ik het wel juist staan. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Oftewel, toen Christus stierf aan het kruis, toen werden al onze zonden gerechtelijk op hem geplaatst. Hij heeft ze niet begaan. Maar hij zei, Vader, schrijf ze maar aan mij toe. gerechtelijk. Ik wil ze dragen. Wat staat er dan? Heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem? En wij krijgen die verworven status toegeschreven. In Christus. We hebben de volle gerechtigheid gekregen. Voor een gedeelte althans. Zo voelt het. Die oude ik zit er nog. We zijn onderweg. Vandaar dat ik dit de tussenfase genoemd heb. Onze zonden zijn vergeven. Vergeef elkander. Efeze 4:32. Zoals God in Christus u vergeven heeft. Hoe zijn wij vergeven? We zijn vergeven in Christus. Honderdduizenden miljoenen mensen bidden vandaag omdat ze om vergeving van zonden. Er is maar één manier waarop je vergeving van zonde kan krijgen als je in Christus bent. Een moslim die bidt voor vergeving van zonde, die hoopt dat vergeving, maar alles gaat buiten Christus om. Ga dus mee naar Galaten 2 vers 4 en daar maak ik er wel een toepassing. Galaten 2 vers 4. En u ziet dat hier al dingen in elkaar overvloeien. Hè? De gerechtelijke status en onze geestelijke levende. En ik plaats ze erbij, maar we krijgen er zicht op. We zijn geestelijk door het leven gekomen. We krijgen zicht op wat het inhoudt wat Christus voor ons verworven heeft. Galaten 2, 4. En dit gaat over die valse leer. En dat ter wille van de binnengekomen, binnengedrongen valse broeders. Die waren binnengeslopen om onze vrijheid. Welke vrijheid? Die wij in Christus Jezus hebben. Zie, dat was het fascinerende. En die gingen ze dan nog bespioneren om weer slaven, om ons tot slaven te maken. De slaven wat? Slaven van de wet. Die Joden hadden altijd de gedachte van wij zijn gerechtvaardigd. Wij hebben de wet van Mozes. Wij zijn besneden. We zitten in het verbond. Maar ze vergaten één ding. Dat zij de gerechtigheid van God behaalden. Buiten Christus om. Buiten Christus om. Luister eens goed. Mag ik uw aandacht? Elke aanval op het evangelie is hetzelfde. Elke aanval op het evangelie doet iets, wil iets, zoekt iets buiten Christus om. Dan hebben we de meest essentiële basisgedachte van valse leer direct voor ons. Als er iets is in het evangelie om verlossing of vergeving, noem het maar op, de breedste zin van de verlossing, pakken we maar even, buiten Christus om te halen, dan hebben we valse leer. Als ze de exclusiviteit van Christus wegnemen. Als er meer is dan Christus. Als Christus een aanvulling nodig heeft. Wel, dat was voor die tijd, Erik. Vandaag aan de dag doen we het anders. Nee, mensen. Het is heel eenvoudig. Het is Christus of het is niet. En het is Christus alleen. Het ene woordje waar ons compleet afscheid van Rome. En prijs de Heer voor dat satanische hol daar. Die grote mijters in die kleden. Waarom? Dat is allemaal vergeving en verlossing buiten Christus om. Kom niet aan met de christengemeente. Dat is toch de christengemeente of de gemeente van Christus. Die haal ik altijd even door elkaar. Dat ze zeggen de doop is noodzakelijk voor de verlossing. Ons doop gaat buiten Christus om. De wet gaat buiten de Christus om. Er is maar één manier. En dat is Christus. Het is alleen te vinden in Christus. En dit is de aanhoudende, de voortdurende aanval die er altijd zal zijn. En alles is in Christus te vinden. En alleen in Christus. En ik verbaas mij erover als je de kerkgeschiedenis leest. Dat dit hetgeen is wat altijd wordt aangevallen. Vandaar ook mijn pleidooi naar het begin. Dat als jullie mij begraven, dat hier een voorganger komt, een oudste die blijft prediken. Dit is Christus alleen. In hem is verlossing. Het is God die zondaren redt in Christus alleen. Dit is waar Satan zijn aanval altijd op richt. De exclusiviteit van Christus weghaalt in het evangelie. Daarom parkeer ik hier ook even. En ik proef dat als wij inderdaad zeggen van Christus is ons alles. Dat we daar ook handen en voeten geven. Hoe vaak zeggen wij niet, God zegent je. God zegen toegewenst. Zelfs God bless America. God zegene u door Christus heen. Dat zou de Bijbelse uitspraak zijn. Het is altijd door Christus heen. Wat zeggen we vandaag in de dag? God zegen je. Of je ongehoorzaam bent of niet, maakt niet uit. Of je in Christus bent of buiten Christus, maakt niet uit. God zegen toegewenst. Maar iemand die buiten Christus is, heeft geen enkele zegen. Ik krijg brood op de plank. En wat zie ik? U ook. En wat zeggen wij, Heer? Ik verdien dit niet. Zelfs het dagelijks brood is een geschenk uit de hemel die u aan mij geeft als verdorven zondaar, gered uit genade. Zoals het eten is dank u, Heer. Dank u. Daarom vragen wij een zegen of het tot zegen voor ons lichaam mag zijn. Wat zegt mijn buurman? Ik heb recht op eten. Hij krijgt hetzelfde brood als mij. Zit te klagen over zijn pensioen. Voor hem is het een recht. Ervaart hij het als een zegen? Nee, het kan voor hem geen zegen zijn. Als hij zich niet bekeert, dan wordt het hem tot oordeel. En het is heel eenvoudig. Alles wat meer nodig is dan in Christus te zijn en alles in hem is valse leer. Zijn we daarover eens? Nu gaan we de toepassing wat scherper maken. Als wij die in Christus zijn, alles in Christus verkregen hebben, en wij gaan op zoek naar zegen buiten Christus om, we gaan het zoeken buiten Christus, wat zijn we dan? We zijn geen valse leer. We hebben geen valse leer. We hebben een vals leven. Zie, we beamen zo makkelijk dat wij orthodox in ons denken zijn. Oh, ja, yeah, ja, yeah, het zuiver evangelie, Erik. Dan zeg ik, oké. Leven wij ook zo dat wij alles in Christus hebben? Is uw en mijn leven zo gecentreerd om Christus dat we zeggen, Christus is mij genoeg. De hele wereld, alles hier mag u van mij afnemen. Denk aan Job. En dat Job zegt, de Heere zij geloofd en de Heere zij geprezen. Bent u zover? Als u denkt dat u buiten Christus iets zoekt, en ga eens bewust na of u in uw leven iets zoekt buiten Christus om. Dan bent u op zijn minst inconsequent. In het ergste geval bent u hopeloos, want u zult zeker geen zegen vinden. U zult daar nooit gezegend worden. Uw vleeselijke begeertes zullen misschien bevredigd worden voor kort tijd. Om er opnieuw te gaan naar een nieuwe kick. Het is alleen maar te vinden in Christus. Alle zegeningen die de Vader, die Christus voor ons verworven heeft aan het kruis en door zijn leven, zijn aan onze bankrekening toegeschreven in de hemel. Voor ieder die in Christus is. Door het geloof ontvangen wij tonnen aan zegen. En het druppelt niet een beetje hier al, hè? Ik heb de indruk dat in onze gemeente het redelijk druppelt en behoorlijk wat valt al. En ook uw levens. Dat wij het ook gaan zoeken in Christus. Ik kan u garanderen, als u een probleem heeft in uw leven, dat ik maar één ding hoef te vragen. Zoekt u het in de Heer of zoekt u het elders? Zoekt u iets anders dan de Heer? Ja, dan heeft u een probleem. Ga nu eens mee naar Filippenzen 3 vers 7. Paulus heeft een tijdje wat anders gezocht. Paulus heeft wat anders gezocht. Paulus die zegt in hoofdstuk 3 van Filippenzen het volgende. En dan heeft hij zo zijn afstamming gezegd. En dan zegt wie die was en waar hij vandaan kwam. En hoe belangrijk het Jood dat hij wel niet was. En wat zegt hij hier? Maar wat voor mij winst was. Waar ik mijn hoop op had gebouwd voor God. Alles buiten Christus om. Tot die conclusie is hij gekomen. Wat ik dacht winst te hebben. Heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Het was schade. Het was niet eens neutraal. Het was schade. Vers 8. Ja, beslist. Ik beschouw ook alles, ziet u dat woordje? Alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen. Opdat in mijn geestelijke levende relatie met Christus, ik nu zo Christus gecentreerd wil leven. Dat alle formaliteiten en alle hypocrisie en alles wat ik me dacht te vinden om mijzelf goed te achten voor God en mijn vreugde in te vinden, heb ik als afval beschouwd. Christus is mij alles. Dan gaat hij verder. Hij zoekt die verbondenheid. Vers 9. En in hem gevonden te worden. Of in hem gevonden wordt. Is dat waar u naar verlangt? Om in Christus gevonden te worden? Niet met mijn rechtvaardigheid. Die uit de wet was. Of uit de wet is. Maar door het geloof in Christus. Zie weer diezelfde term. Hoe is het naar ons toegekomen? Door geloof in Christus. Namelijk de rechtvaardigheid uit God. Door middel van het geloof. Opdat ik hem mag kennen. De kracht van zijn opstanding. En de gemeenschap met zijn lijden. Doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word. En hier haalt hij dus feitelijk die status waar ik zo straks over sprak. Haalt hij naar hem toe en zegt. Daar wil ik op gelijk. Ik wil dat gaan doorgronden. En zo wil ik sterven aan mijzelf. Om te weten wat allemaal weer verworven is. Zegt hij vers 12. Ben er nog niet. Niet dat ik het al verkregen heb of volmaakt ben. Maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus gegrepen. Broeders, ik zelf denk niet dat ik het gegrepen heb. Maar één ding doe ik, vergetende wat achter mij is. Mij uitstrekkende naar wat voor is. Jaag ik. Naar het doel, de prijs van de roeping Gods die van boven is, waar? In Christus. Alles wat Christus verworven heeft in de verlossing, is hetgeen waar Paulus naartoe jaagt. Dat is wat hij naar streeft. Dat is ook waar wij naar moeten streven. Dat we inderdaad gaan begrijpen dat in Christus alles verworven is. Dat we onze gerechtelijke positie gaan begrijpen. O Vader, u ziet ons al in Christus. Alles waar hij ging, zijn wij al geweest. We hebben nu een geestelijke levende relatie. Nu krijgen wij daar de voordelen van. Nu wordt dat werkelijkheid. Maar alleen door geloof. En het is alleen te vinden in Christus. Daarom zegt Paulus ook in de Colossenzen, en ik lees het u gewoon voor. Luister maar even, dat hij inderdaad ook de gemeente aanspoort en dit zegt. Ik zie met blijdschap de goede orde onder u. En de vastheid van uw geloof in Christus, zegt hij tegen de gemeente. Zoals u dan Christus de Heer Jezus hebt aangenomen, wandel in hem. Geworteld en opgebouwd in hem. Want daar is alles verworven. En dan zul je triomferen. Dan zul je triomferen als je denkt van maar. Zal ik wel overwinnen? Wat zegt Paulus dan? Nou, Paulus heeft wat meegemaakt. In 1 Korinthe 2 of 2 Korinthe 2, 14. En ik lees het even voor omdat ik zoveel Bijbelversen heb. Normaal parkeer ik er even dat u mee kan bladeren. Gode zij dank die ons in Christus altijd doet triomferen. Als u in Christus bent, is het succes verzekerd. Als u alles in Christus zoekt, zal u altijd gezegend worden. En dat triomferen, hier is die grote generaal, weet wat nog? Generaal die binnenkomt. In Rome, zijn veldslag gewonnen en hij wordt daar met hulde en eer binnengehaald. Hij krijgt de schatten die hij verworven heeft. Een groot deel daarvan die krijgt hij als zijn buit. Dan mag hij overheersen. En wat zegt hij hier? Gode zij dank die ons in Christus altijd doet triomferen. Als u Christus zoekt als enige en u bent op zoek naar alles te vinden in Christus, dan zal u altijd triomferen. Niet voor de buitenwereld. Ik zal altijd triomferen. De winnende persoon. En waarom? Omdat we een levende relatie hebben met de overwinnaar. Met de overwinnaar. Kunnen ze het voorstellen als wij zo triomferen? Wat blijft er dan nog over? Een werkelijke verbondenheid met Christus. Efeze hoofdstuk 2 vers 7. Laat ik die eerst even lezen. Gaat u even mee. Ik was hem vergeten om erbij te zetten, maar hij hoort erbij. Efeze 2 vers 7. Het laatste vers wat we gelezen hebben vandaag in onze tekst. Wanneer het eind van ons leven komt, mensen. En die gerechtelijke status die verworven is, waar wij zicht op hebben gekregen door onze geestelijke levende relatie hier in de spagaat van het oude ik en het nieuwe. Dat wij de werkelijke heerlijkheid, de werkelijke verbondenheid ingaan. Dan lezen we dit op dat Hij, en dat is God de Vader, in de komende eeuwen, de alles overtreffende rijkdom van zijn genade. En dat alles overtreffende, ik stop daar even, dat is een woord dat is gewoon alleen door Paulus gebruikt. Het is hyper, hyper. Wij hebben hier een hyper Colruyt, of heet dat, een hyper Carrefour, hè? Maar waarom heet dat hyper? Omdat dat groter, groots, grootst is. Dus het is alles overtreffend. Dat is hier hyper, hyper. Het is groter woord kan Paulus niet vinden. Een grotere omschrijving van Gods genade kan hij niet maken. De alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen door de goede dierenheid die over ons is in Christus Jezus. Kun je nagaan als wij in de komende eeuwen, en dat spreekt over de eeuwigheid die gaat komen als we bij de Heer zijn. Dan laat de Heer, bewijst de Heer, de alles overtreffende rijkdom van zijn genade die ons gegeven is in Christus. Dan hebben we die werkelijke relatie. Dan zullen wij zien wat gerechtelijk verworven is. Dan zullen wij ervaren in volle glorie wat we verkregen hebben. Weet u, als we zo sterven, ga dus mee naar 1 Thessalonicense, hoofdstuk 4 vers 16. Als we dan zo de dood ingaan, geeft dat een heel ander perspectief. 1 Thessalonicense 4 vers 16b. 1 Thessalonicense 4 vers 16. En de doden, waar zijn die doden? In Christus. De doden die in Christus zijn. Degenen die ooit waren uitverkoren in Christus. Die hun geloof geplaatst hebben in Christus. Als ze sterven, zijn ze nog steeds in Christus. Ze zijn er nooit meer van af te scheiden. Die zullen het eerst opstaan. Vers 14, hetzelfde hoofdstuk van Thessalonicense. Want wij, als wij geloven dat Jezus gestorven en opgestaan is. En ik zeg dan heel stiekem, en wij gerechtelijk met hem. Zal ook God op dezelfde wijze hen die in Jezus ontslapen zijn, terugbrengen met hem. Is dit niet een heerlijk iets? Als wij gaan begrijpen wat het betekent om verbonden te zijn met Christus. Wat Paulus ook in dat stukje daartussen zegt, dat we levend zijn geworden met Christus. Toen Christus werd opgewekt, zijn wij levend geworden met hem in Efeze. Dat hij daar tussenin jubelt. Door genade zijn we behouden. Hij kan het gewoon niet stoppen aan het eind. Hij zegt, maar dit is genade op genade. We zijn altijd verbonden met Christus. Waar Christus gaat, daar zijn wij. Overal waar hij is, gaan wij. En overal waar hij zal zijn, zijn wij ook. Als hij terugkomt, wie komt met hem terug? Zij die in hem ontslapen zijn. Mensen, dit is de essentie van het evangelie, om voor eeuwig verbonden te zijn met Christus. In het millennium, mensen, en in de heerlijkheid die gaat komen. Wat is dan onze identiteit? In Christus. Waarom lopen we daar? Waarom wandelen we daar? Waarom leven we daar? Omdat wij in Christus zijn. Wat een geweldige zekerheid geeft dat. Is dat ook wat te begrijpen dat Paulus in de Romeinen 8:38 zegt. Ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige dingen, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zou kunnen scheiden van de liefde van God in Christus. Dat staat er. Van de liefde van God in Jezus Christus, of in Christus Jezus. Gods liefde is al lang voorgezet, op ons gezet, voor de grondlegging van de wereld. En wat Paulus ook zegt, je zal het eind halen in Christus. We zijn nooit los van Christus geweest en we zullen nooit los zijn van Christus. Wat een zekerheid, wat een verzekerdheid, wat een bemoediging. En dan sluit ik af wederom met Efeze hoofdstuk 2 vers 7. En in die tijd, in de komende eeuwen, dan zullen wij de alles overtreffende rijkdom van de goedheid van en de genade die wij ontvangen hebben, in Christus bejubelen. Weet u dat wij nu eigenlijk al een voorproefje daarvan hebben? Door die geestelijke levende relatie daar wel zicht hebben? Creëert dit niet een verlangen om werkelijk bij de Heer te zijn? Te zeggen van, Heer, laat mij meer zien van wat er te wachten staat. Ja, we zouden daar graag heen gaan, maar wij zeggen, Heer, laat mij meer zien wat u verworven heeft. Wat heb ik in u? En dat is de vraag die ik ook bij u neer wil leggen, waar ik mee af wil sluiten, dat wij als gemeente inderdaad, punt 1, het evangelie zuiver willen houden. En als wij denken in deze term van in Christus, dan hebben wij gelijk de uitverkiezing. Dan hebben we gelijk heilzekerheid. Dan hebben we gelijk, dat is Gods werk en niet mensenwerk. Dan hebben wij het evangelie zuiver. Voor een heel groot gedeelte. Maar dat we ook gaan zien dat wij in Christus alles verkregen hebben. Dat wij met hem zijn opgestaan. Dat we met hem tot leven zijn gekomen. Dat we met hem in Christus zijn. En dat wij uiteindelijk de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zullen bejubelen. Ik ben ervan overtuigd dat u in heerlijkheid bent en u buiten Christus niks nodig heeft. Zullen we daar nu een begin mee maken? Als er iets is in uw leven waarvan u merkt, ik heb hier strijd mee, ik worstel hiermee. Dat is maar één ding. U zoekt niet Christus. U bent niet. U vindt niet uw genoegzaamheid in Christus. U zoekt iets buiten Christus om. U zoekt iets meer dan Christus. En ik preek niet alleen tegen jullie. Ik preek net zo goed tegen mezelf. Als u hem kent, dan is het mijn stimulans om te zeggen, zoek het in Christus en in niemand anders. Want daar zijn de geestelijke zegeningen te vinden. Die u krijgt in uw geestelijk levende relatie. We hebben dat vorige week gezien. Jeremia, dat wie leunt op de mens, die zal al een dor in de woestijn staan. Zelfs als er iets goeds komt, zal hij het niet merken. Dat is exact wat ik bedoel. Je zoekt buiten Christus iets, want dat wordt een woestijn. Ook al komt er iets goeds, je merkt het niet eens. Je ziet niet eens dat dat een zegen is. Zoek het in Christus. En als u hem niet kent, als u hier vandaag zit of u luistert en u kent de Jezus Christus niet, u twijfelt of u in Christus bent, dan is dit het moment om u in berouw en inkeer van uw zonde te tonen en uw vertrouwen op de Heere Jezus te stellen. Om te vertrouwen dat Hij is wie Hij zegt dat Hij is, dat Hij verlosser is, dat Hij Heer is, dat Hij de Zoon van God is, waarachtig God, waarachtig mens, dat Hij de prijs voor de zonde betaald heeft voor een ieder die gelooft. Geloof in Hem en doe het nu. Maar als je sterft, dan zul je voor eeuwig, voordat je, laat ik het zo zeggen, als je sterft voordat je die keus gemaakt hebt voor de Heer, en je vertrouwen op de Heer gesteld hebt, dan is daar een eeuwigheid zonder zegen, maar alleen maar toorn. Vader, ik dank u. Dat we zo mogen eindigen met een oproep tot berouw en inkeer en geloof in Jezus Christus. Heer, er is geen belangrijkere uitnodiging voor de kerk. Er is ook geen belangrijke strijdpunt, Heer. Dat wij het evangelie gaan zien, ook in de grote lijnen. En dat er gemeenten mogen zijn, Heer, die ook hun opdracht zien. Dat is niet alleen het evangelie verkondigen, maar ook het evangelie zuiver houden. Zuiver, ook in een gewone gemeente als hier, Heer. Dat wij het niet alleen beamen dat alles te vinden of verworven is door Christus, maar dat wij ook alles zoeken in Christus. En Heer, daar worstelen we mee, want we hebben dat vorige week gezien. Er is die strijd in ons. En Heer, vandaag heb ik een harde preek gegeven over de feiten die u laat zien, theologisch gezien. Dan kan ik alleen maar zeggen, Heer, wees geduldig met ons. Zend uw geest in onze harten. Bemoedig ons, bouw ons op. Leid ons en vermaan ons met uw woord, instrueer ons met uw woord, want uw hele woord, Heer, alles wat we daarin lezen, komt heel simpel neer op dat ene gebod, heb God lief boven alles. En als wij dan ook zeggen, Heer, we hebben uw Zoon lief, dat wij uw Zoon lief hebben boven alles, en als we dat uitleven, Heer, dan komt daar een oase. Dan vallen de rollen van onze huwelijken in de puzzel, Heer. Dan is het werk, zien wij als een zegen Dan vragen we ook of u het werk van onze handen wil zegenen, Heer Jezus. Dat wij in ons werk u mogen verheerlijken. Dat wij ook zien dat het werk ook door u gegeven wordt, Vader, in Christus. En dat wij het kunnen offeren aan hem en zeggen, Heer, mag u daardoor gediend worden. Het maakt me niet uit hoe goed het voor ons is, Heer, in dat opzicht. Maar als we zo het werk ingaan, Heer, dan is elk werk een zegen. En als er lijden en strijd komt, Heer, dan is het van, als u dat voor ons heeft in Christus, om te gaan begrijpen wat Christus voor ons geleden heeft, Heer, dat wij gaan begrijpen wat hij verworven heeft voor ons, dan zeggen we, dank u wel, Heer. O, mag ons hart en ons denken op u gericht zijn, Heer Jezus. Vader, u heeft alles in uw Zoon bewerkt. Hij staat centraal in uw hele raadsbesluit. U bent in hem naar ons toegekomen. En wij kunnen alleen in hem naar u toe. Uw zegen vloeit door hem naar ons toe, Heer. Mogen we dan ook zeggen, als wij zingen, Heer, er vallen al druppels van regen. Dat gebeurt alleen als wij in Christus zijn. En hoe meer centraal bij hem gaan stellen in ons leven, Heer, dan lijkt het alsof er een stortvloed van regen al over ons heen komt. Heer, dan bid ik ook dat wij als gemeente mogen strijden om dat geloof zuiver te houden. Heer, het is vandaag de dag zo onderhevig aan erosie. Als je maar een gebed gebeden hebt, het zondare gebed, dan ben je binnen. Welkom in het Koninkrijk van God. Heer, niets is minder waar. Het is een goddelijk werk om zondaren tot wedergeboorte te brengen en in Christus te plaatsen. Dat is geen mensenwerk, Heer. Het geloof zit in ons hart geworteld. Pas dan is het een geschenk van God, anders is het niets anders dan een vleeselijk getuigenis van onze lippen. Laat ons geen vals evangelie verkondigen, Heer. Laat ons geen vals evangelie uitleven. Maar laten wij werkelijk toetsen of wij in Christus zijn. Maar bevestig dat ook, Heer, en u doet dat ook. Als wij in Christus zijn, dan bevestigt u ook dat wij uw kinderen zijn. En dan kunnen we alleen maar zeggen, dank u voor uw rijke genade. En zien uit naar die werkelijke verbondenheid met Christus als hij terugkomt. Om zijn koninkrijk hier op te zetten, Heer. Dan zijn wij geen randartikel. Dan zijn wij geen vulling van het millennium. Dan zijn wij daar in Christus, voor eeuwig met hem verbonden, op een wijze die alle verstand erboven gaat. Laat ons daar nu al van proeven, Heer, door die levende geestelijke relatie die wij met u mogen hebben, Heer Jezus, uit genade, door uw geest en uw woord, tot verheerlijking van de hemelse Vader. Amen.